God aan Israël gedaan heeft, vervuld zullen worden. En het antwoord is botweg op de derde. Alleen, van wat en sinds wanneer? Ik bedoel, het is niet erg nauwkeurig natuurlijk, maar dat is wel het verhaal op de derde. En het punt is dat men in de tijd, in het eerste jaar van Kores, toestemming kreeg om Babel te verlaten, de Joden. Hè. Ze mochten terugkeren naar Jeruzalem en zich daar weer vestigen enzovoorts. Maar inmiddels waren de 2 jaar voorbij en het was de derde en nog was de Messias niet gekomen. Hebben die ook nog? Dat is niet zo'n vreemde uitspraak als u weet dat in Jesaja, en dat was al lang, maar dan ook lang voor de, zelfs voor de geboorte van Kores, werd de komst van deze Kores aangekondigd bij name, de naam wordt zelfs genoemd. Maar eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat als wij niet wisten uit de geschiedenis dat er inderdaad zo'n Kores gekomen is, een man onder die naam, u weet wel, Cyrus, hè, noemen we hem ook, hè, via het Grieks dan. Maar als wij niet wisten dat zo'n gekomen was, zouden wij die profetie uit Jesaja versleten hebben voor een profetie over de Messias die komen zou. Want per slot, de naam Kores betekent ook maar zoveel als herder. En waarom zou je de naam dus niet gewoon vertalen? Ja, waarom niet? Omdat wij weten dat er inderdaad een figuur gekomen is onder de naam Kores. En die heeft min of meer gedaan, min of meer, wat daar in die profetie staat. Zie? Maar je had net zo goed de naam kunnen vertalen of zo. En wij zouden het ongetwijfeld gehouden hebben voor een profetie over de komst van Christus. Die inderdaad zijn overblijfsel, gelovig overblijfsel, weer zou brengen naar Jeruzalem. En Jeruzalem zou herbouwd worden enzovoorts. Dus het leek er toch vandaag veel op. En wij lezen het ook in de geschiedenis, in Ezra en Nehemia enzovoorts. De geschiedenis, vooral in Ezra, over de terugkeer uit ballingschap. Toen men het fundament legde alsnog weer van de tempel enzovoorts. En er blijkt er wat verschil van inzicht te zijn in de omstandigheden. Een deel van het volk is blij, omdat Jeruzalem gebouwd wordt, een tempel gebouwd wordt enzovoorts. En het andere deel van het volk is bedroefd en weent, staat er, omdat ze in de gaten krijgen dat wat daar gebeurt in die dagen bepaald niet de vervulling is van de belofte die God gedaan heeft. Beloften over het zaad van Abraham, dan wel het zaad van David enzovoorts. Begrijp je wel? Er is een wat tegenstelling. En precies in die dagen, 2 jaar na het begin van, na de verschijning van Kores zal ik maar zeggen, en dus bij de aanvang van het derde jaar, begint dit visioen. Dat wil zeggen, verschijnt een engel aan Daniel en hij legt hem uit, maar dan leest u maar vanavond nog maar eens even snel hoofdstuk 11. Hij legt hem uit dat er eerst dan toch nog heel wat andere koningen zullen passeren, voordat het eindelijk zover is dat de Messias zelf zal verschijnen. En inmiddels zijn we 2500 jaar verder en hij is nog niet verschenen. Althans niet om de vervallen hut van David weder op te richten met dank aan de woorden van Jacobus in Handelingen 15. Dat duurt dus inderdaad nog wel even. Dat is ook wat feitelijk uitgelegd wordt. Maar dit is ongetwijfeld de achtergrond van deze datering. Het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniel, die in die dagen Belshazzar genoemd werd, wel sinds hij was weggevoerd uit Jeruzalem, tientallen jaren geleden, 70 jaar ervoor ongeveer dan, werd een zaak geopenbaard. Nou goed, niet in hoofdstuk 10 dan, want daarin wordt nog helemaal niks geopenbaard. Zodat u maar weer ziet dat u hier meteen een doorverwijzing hebt naar de profetie zelf, dus hoofdstuk 11 en 12 eigenlijk, want het gaat in één adem door. Het is gewoon de laatste grote profetie die we in het boek vinden. Die wordt hier met deze woorden ingeleid. Werd aan hem een zaak geopenbaard en er staat bij, die zaak is de waarheid, dat zal ongetwijfeld wel als het woord van God is. Maar het betekent tegelijkertijd natuurlijk dat er niks aan te tornen valt en dat wat erin aangekondigd is ook daadwerkelijk vaststaat. Dat blijkt ook zo te zijn, want voor zover Daniel 11 al vervuld is, en dat is voor een heel belangrijk deel, blijkt het ook perfect te kloppen. We zullen het later wel zien, want eigenlijk is hoofdstuk 11 van het boek Daniel die directe aanleiding voor de moderne gedachte, maar die is ook al een paar honderd jaar oud, dat het boek Daniel pas geschreven zou zijn na die gebeurtenissen. Omdat men ervan uitgaat dat het niet mogelijk is om zo lang tevoren zo nauwkeurig de loop van de geschiedenis vast te leggen. Nou goed, Wij zullen ons er nog mee bezighouden. Aan Daniel werd een zaak geopenbaard. Een zaak. Die zaak is de waarheid. Wordt dus alsnog een extra bevestigd. En daarna staat er. En hij verstond die zaak. Oh nee, er staat er eerst nog. Doch in een gezette grote tijd. Als je dat leest. Dan begrijp je meteen dat de vertalers hier problemen hadden. Want het betekent natuurlijk niks wat hier staat. Hè? Doch in een gezette grote tijd. Wat je er nog net uit zou kunnen halen. Is van dat het dan nog wel lang duurt voordat heel die profetie die dan volgt. Vervuld zou zijn. Dat is ook ongetwijfeld zo. En die grote tijd, die gezette grote tijd. Die slaat niet slechts op de 70 weken van Daniel uit het voorgaande hoofdstuk, maar sluit ook in de onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Dat kan niet missen, want hoofdstuk 12 in elk geval spreekt over gebeurtenissen van de 70ste week. De dagen namelijk van verdrukking, hoedanig en niet geweest is en ook niet meer zijn zal. Bekende uitdrukking uit Daniel 12 vers 1. En uit dat vers, of aan dat vers, ontlenen wij dan ook de vaste uitdrukking, de grote verdrukking. Maar dat is nog steeds toekomst. Dus als men hier spreekt over een gezette grote tijd, dan kan dat heel goed, want het betreft toch minstens een periode van 2500 jaar. Dat kan dus heel goed. Neem niet weg dat, hoewel meestal de uitdrukking precies zo vertaald wordt zoals die hier staat. Dat wil zeggen, de meeste verschillende Bijbelvertalingen geven hier dezelfde vertaling. Namelijk een gezette grote tijd, een lange tijd enzovoorts. Sommigen maken er zelfs van een tijd van verdrukking. Hoewel het woord er niet echt staat. Maar de variatie in de vertaling die ontstaat doordat de uitdrukking zelf eigenlijk en in de eerste plaats betekent dat het gaat over een grote menigte. Een veelheid dus. Een groot heer, een heerschaar, een menigte. Het is hetzelfde woord eigenlijk als wat gebruikt wordt in de uitdrukking Jehovah Zebaot. Ongetwijfeld wel eens in de Bijbel gelezen. In het Oude Testament altijd vertaald met de heren der heerscharen. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. Tsaba, Zebaot. Dat wil zeggen, of het nou gaat om een grote tijd of om een grote menigte, vermoedelijk allebei, omdat de context hier daarover geen uitsluitsel geeft. Dat wil zeggen dat deze profetie die nu volgt, wellicht een grote tijd beslaat, en het is een open deur in trappen als we dat nu vaststellen. Tegelijkertijd wordt ook gezegd dat het gaat inderdaad om een grote menigte, dat er veel volk in betrokken is enzovoorts. Dat blijkt ook wel, want er passeren vele koningen de revue en dan nog maar alleen tot aan de dagen van Antiochus Epiphanes. En dat is hooguit 150, 200 jaar, ik weet zo gauw niet, doet er ook niet toe. Maar het zal dus nog wel even duren. Dat is in elk geval wat uit de uitdrukking gehaald zou moeten worden. En daarna staat er, en Daniel, hij verstond die zaak en had verstand van het gezicht. Het betekent dus ook dat het redelijk begrijpelijk is wat hier uiteengezet wordt. In elk geval, Daniel zelf begreep hoe het in elkaar stak. De uitspraak echter, Daniel verstond die zaak, hij had verstand van het gezicht, suggereert tegelijkertijd dat het toch niet zo eenvoudig is. In de eerste plaats, als het eenvoudig was, had het er helemaal niet bij hoeven staan. Dus een vanzelfsprekende zaak dat Daniel het begreep. In de tweede plaats hebben we Daniel uit de voorgaande hoofdstukken leren kennen als de meest wijze man op aarde in zijn dagen. En bovendien was het de man die door de engel zelf onderwezen werd. Dus dat hij het begreep, dat is dan duidelijk. Maar als hij dan zegt, en hij verstond die zaak, Daniel had verstand van het gezicht, dan valt achteraf toch te vrezen dat hij de enige was. En dat het dus niet zo simpel is. Ik kan het rustig zeggen, omdat de totale profetie eindigt aan het eind van het Bijbelboek. Hè? Dat wil zeggen, de volgende drie hoofdstukken maken deel uit van dit ene visioen, deze ene profetie. En daar staat gewoon, in vers 4 van Daniel 12, aan het eind van het verhaal dus min of meer, gij Daniel sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden enzovoorts. Maar het boek zal toegesloten worden tot de tijd van het einde. En dat is niet zomaar een uitspraak, want die wordt herhaald in vers 9. Namelijk, ga heen Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Je zou er bijna uit concluderen dat ook Daniel hier het een en ander miste en niet begreep. Misschien was dat ook zo, maar het doet nou weinig ter zake. Ik moet eraan toevoegen, in de eerste plaats, dat wij zeker in onze dagen in de tijd van het einde leven. Zodat die verzegeling, dat wordt nu langzamerhand een twijfelachtige zaak in elk geval. En aan de andere kant, en dat is trouwens wat nu volgt, is veel meer een Bijbelse uitspraak. De tijd van het einde is officieel volgens de schrift zelf begonnen bij de eerste komst van Christus. Als ik het heel nauwkeurig neem bij zijn opstanding, als ik het iets ruimer neem bij zijn geboorte. Dat maakt in de praktijk natuurlijk weinig verschil. Want de tijd van het einde blijkt in de schrift niet een specifieke aanduiding te zijn voor de dagen waarin de Heer zou wederkomen of zoiets. Of zijn koninkrijk zou openbaren. De tijd van het einde is in de Bijbel gewoon de tijd van het nieuwe verbond. En daarom zeg ik, als ik het nauwkeurig neem, dan wordt het dus vanaf de opstanding van Christus. Want toen brak het nieuwe verbond aan en brak de toekomende eeuw aan. Dat is allemaal Bijbelse termen. Het is ook eenvoudig om te laten zien dat de schrift dat leert. En dat is dan de tijd van het einde. De toekomende dingen bijvoorbeeld ook uit de Hebreeënbrief enzovoorts. Dat is niet zo moeilijk. Bovendien hebben we een andere term ervoor via het Grieks. Namelijk de laatste dagen. Waarvan in Hebreeën 1 al staat, God heeft in deze laatste dagen, maar dat is 2000 jaar geleden geschreven, bijna. God heeft in deze laatste dagen, dus de laatste dagen, de eindtijd, of hoe het maar heten mag, was al lang aangebroken. In de Bijbel staat het begrip eindtijd of tijd van het einde gewoon voor de dagen waarin het nieuwe verbond is aangebroken. De dagen sinds de komst van Christus. En eerste laat ik nu even weg. Als daarna in Hebreeën 1 gesproken wordt over deze laatste dagen, dan is de volgende vraag natuurlijk, zijn er dan ook nog andere laatste dagen? En dan blijkt dat die eindtijd of de laatste tijd of de laatste dagen inderdaad verdeeld wordt in tweeën. Namelijk deze laatste dagen sinds de eerste komst van Christus en die laatste dagen die nog komen moeten dan sinds de tweede komst van Christus. Of rond de tweede komst van Christus en zo verder. Het is makkelijk genoeg. De heilsgeschiedenis wordt in de eerste plaats verdeeld in tweeën. Namelijk voor Christus en na Christus. Daar hebben wij geen moeite mee omdat onze jaartelling zelfs officieel zo gerekend wordt. Er klopt niet zoveel van, maar het idee was wel aardig, denk ik altijd. Ik had het leuker gevonden als men gerekend had vanaf de opstanding van Christus. Want dat zou beter geweest zijn in de eerste plaats. En in de tweede plaats, dat deed men oorspronkelijk ook. Maar om een of andere reden heeft men dat losgelaten. Ja, dat is raar, hè? Heb je dat wel eens gehoord? Dat is echt zo. Ja, hoor. Al de kerkgeschiedenis, heb ik de laatste jaren nogal eens in verdiept. Rekent allemaal sinds de opstanding van Christus. Zoveelste jaar sinds. Sinds de passie. Sinds het lijden en sterven en dus opstanding van Christus. En pas later heeft men een officiële jaartelling gerekend vanaf officieel de geboorte van Christus. Maar het berust eigenlijk op een misverstand. Ik zeg altijd, onze kerstviering berust wat dat betreft dus eigenlijk ook op een misverstand. Wij zouden wat meer feest moeten maken van Pasen, denk ik altijd. Verhoudingsgewijs. Nou maakt dat niet uit, want wij vieren elke dag Pasen en anders minstens elke zondag. Dus toch, of zeg ik wat geks? Nee, toch? Het is toch zo, dus het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. En midden in de winter zo'n feest vieren vind ik ook wel aardig. Maar goed, maar deze laatste dagen zijn dus, nee, laat ik het anders zeggen. De huisgeschiedenis wordt in de eerste plaats verdeeld in twee helften, namelijk voor Christus en na Christus. Gemakshalve ook bekend als oude verbond en nieuwe verbond. En dat is ook zo. Het neemt echter niet weg dat de tijd van het nieuwe verbond, kortom de nieuwtestamentische periode, die dus gevormd wordt door de laatste 3000 jaar van de heilsgeschiedenis. Heb je dat? 7000 jaar verdeeld in 4000 oud-testamentisch en 3000 nieuwtestamentisch. En die 3000, dat is de laatste dagen. Het is niet de eerste. We hebben twee soorten, de eerste of de laatste. Nou, het zijn de laatste dagen. Maar die laatste dagen worden in beginsel ook onderverdeeld in twee categorieën. Namelijk deze laatste dagen, uit Hebreeën 1, of deze laatste tijden uit 1 Petrus 1. Deze laatste tijd heet het, geloof ik. Het lam Gods, dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijd. Heb ik precies hetzelfde. Niet de koning, niet de leeuw, maar wel het lam geopenbaard in deze laatste tijd. Nou goed, dat even terzijde, maar minstens twee plaatsen dus. Deze laatste dagen en daarna volgen die andere laatste dagen. De dagen van de wederkomst van Christus, waarin hij daadwerkelijk zijn koninkrijk zal openbaren. Zelfs zodanig dat uiteindelijk zelfs heel deze oude schepping daardoor verdwijnen zal. Heb je dat nog? Dus dan heb je al drie perioden, maar... Verder ga ik vandaag dan maar niet. Maar inderdaad, verdeeld in tweeën. Nou goed, maar waar het maar om gaat is dat als dit boek, zeker als deze profetie van Daniël 10, 11 en 12, want daar gaat het specifiek om dan, verzegeld en daarmee verborgen, gesloten, want dat is wat het allemaal inhoudt, zou zijn tot de tijd van het einde, dan moet vastgesteld worden dat dus... al 2000 jaar dat zegel eraf is. En het open ligt. Je kan het niet missen, maar dat moet ik u in het begin van de bespreking van het boek allemaal alles verteld hebben. Ik kan het niet missen, want de Joden van oudsher rekenen het boek Daniël niet tot de profetische boeken. Kennen het niet eens. Ja, ze erkennen wel dat hij een profeet is, zo zonder meer. Maar het boek als zodanig is niet gerubriceerd in de categorie profeten. Men rekent het tot de categorie psalmen, maar daar vallen ook onder de geschiedkundige boeken. Men rekent het dus tot de geschiedkundige boeken. Want ja, het is een heel stuk geschiedenis wat we erin vinden natuurlijk. Levensbeschrijving of zo van Daniël enzovoorts. Maar ze rekenen het zeker niet tot de profeten. Merkwaardig is dat sinds de eerste komst van Christus... heeft in de eerste plaats de Heer Jezus gezegd... wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Dat wil zeggen, hij noemt ineens Daniël een profeet en beschouwt hem als een van de profetische boeken. Dus kennelijk ook. En daarmee haalde hij als het ware het zegel van het boek af en wees op dingen die nog toekomst zijn enzovoorts. En daarmee werd een belangrijke clue van heel dit deze profetie van Daniël gegeven. De gedachte is namelijk... dat wellicht, als men Daniël bestudeert, dat men zou denken dat al deze gebeurtenissen achtereenvolgens zouden plaatsvinden zonder enige onderbreking enzovoorts. En dat die gruwel der verwoesting dus al lang geweest zou zijn in de dagen van Antiochus, dat hoef ik nou toch niet meer toe te lichten, naar ik aanneem. Maar als de Heer zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, dan betekent dat dus dat die profetie... over die gruwel der verwoesting wellicht een toepassing gehad heeft in de dagen van Antiochus, maar alsnog een toepassing zal krijgen in de toekomst. En daarmee wordt zo zonder meer gezegd dat een bepaald deel van Daniël een dubbele toepassing krijgt, en dus nog een toepassing moet krijgen in de toekomst, en daarmee dat een deel van Daniël dus uitsluitend een toepassing zal krijgen in de toekomst. En dat is nou net waar het in Daniël steeds om gaat. Het lijkt, als je niet beter weet, lijkt alsof het vervuld zou worden voor wat wij noemen de eerste komst van Christus. Maar in werkelijkheid blijkt, en de Heer Jezus zelf zegt dat dus expliciet, dat een belangrijk deel van het boek pas definitief, althans vervuld zou worden, eigenlijk pas bij zijn wederkomst dus. In de dagen rond zijn wederkomst. En daar gaat het maar om. En daarmee werd als het ware het zegel van het boek afgehaald. Niks moeilijks aan. Nou goed, waarna ik er nog wat aan moet toevoegen, maar dan kom ik terug naar het begin van Daniël 10. Daniël verstond de zaak, Daniël had verstand van het gezicht. Je mag aannemen, anderen niet. Bovendien, in vers 7... van Daniël 10 staat, ik Daniël alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen dit gezicht niet. Nee, u denkt natuurlijk, waar heb ik dat meer gelezen? Ik alleen zag dat gezicht en de mannen die bij mij waren, zagen dat gezicht niet. Leuk hè, Paulus, het is niet voor niks hoor dat dat zo is. Paulus met zijn bekering noemen we het dan maar voor het gemak, onderweg naar Damascus, toch? Toen de Heer in hem verscheen, enzovoorts. En dat is precies de aardige kortsluiting, want dat is wat het is eigenlijk. Waar het over gaat namelijk, ik zeg gemakkelijk, het gaat erover dat maar één man het weet, dat maar één man het ziet, of misschien enkele meer, maar in beginsel maar één en de rest weet niks. Waar gaat het dan over? Over de verborgenheid. Een bekend gegeven. Dat wil zeggen, gaat het over dingen die bedekt zijn? U weet wel, wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt is, en met die niettemin God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Maar dat was 1 Korinthe 2. De verborgenheid. En als iemand nou dat woord voor het eerst voorbij hoort komen, dan komt dat natuurlijk omdat het meer bekend is als geheimenis via de nieuwe vertaling, maar die gebruiken wij nooit. Dus vooruit, ik slik het woord dus ogenblikkelijk weer. Geheimenis. Is dat een duidelijker woord dan verborgenheid dan? Nee, dat is hier wel niet. Zo'n vertaling heb je ook niks aan. Toch? Geheimenis. Die nieuwe vertalers, dat waren die mensen die de Bijbel zouden vertalen in een taal die voor iedereen, elke Nederlander, begrijpelijk was. Nou, geheimenis. Een geheimenis. We hebben ook een geheimenis in de muur. Zo'n nis. Geheimenis. Wat nou geheimenis? Ik vind het maar een raar woord. Zeg dan gewoon een geheim. Want het woord geheim zou wel aardig geweest zijn. Dat is namelijk wat het is, die verborgenheid. Namelijk, het is er. Het is bij sommigen bekend, maar het is geheim. En dat betekent, in het algemeen is het niet bekend. En dat is precies wat dat Bijbelse woord satar uit het Hebreeuws, of mysterion, mysterie, weet u wel, in het Grieks inderdaad betekent. Namelijk, het is er, men weet dat het er is, men weet alleen niet wat het is. Maar er zijn er die het weten, anders kun je het niet een geheim noemen. Anders is er helemaal niet, zal ik maar zeggen. Is er niks. Begrijp u wel? En als de Bijbelse begrip verborgenheid, eventueel ook in het meervoud overigens, maar de Bijbelse begrip verborgenheid, wat weet u langzamerhand, slaat op alles wat God doet in deze tijd tussen de eerste en wederkomst van Christus. En onze bedeling, onze huishouding, heerschappij, als u het hebben wil, want zo kan het ook vertaald worden via het Hebreeuws. Deze tegenwoordige bedeling heet niet voor niks, onder andere de bedeling der verborgenheid in Efeze 3. Waarin die verborgene dingen plaatsvinden. Waarin God in het verborgen, in het geheim, u en ik weten ervan, hè? Maar goed, waarin God in het geheim uit deze wereld zijn gemeente verzamelt. Begrijp je me goed? Het is zo geheim dat de meeste leden van de gemeente het niet eens weten. Dat zeg ik voor degene die menen dat past bij Paulus in de gevangenis. Dat toen pas de verborgenheid geopenbaard werd en toen nog uitsluitend aan Paulus. Daar kun je altijd, daar kun je heel lang volhouden. Om de eenvoudige reden dat je dan kunt aantonen aan de andere kant dat vele gelovigen er inderdaad niks van wisten. Maar wat toon je dan aan? Het gebrek aan interesse van de gelovigen. Maar niet dat God het niet had geopenbaard. Komt nog vaak genoeg mensen tegen die zeggen, heb ik nog nooit gehoord. Dan zeg ik altijd, dat is mijn schuld niet, ik vertel het mijn leven lang al. Ja, dat is mijn fout toch niet? He? En dat wil niet zeggen dat God het nu pas openbaart. Dat is gewoon niet zo. Nou goed, waar het om gaat dus, is dat God een werk doet in het verborgen. Zelfs vele christenen weten daar niks van en denken dat het gaat om de openbaring van het Rijk Gods in de wereld enzovoorts. U weet wel, waar hoor ik dat dan toch laatst voorbij komen? Die van het mosterdzaadje, dat is dan het evangelie. En dat moest dan worden. Niet zo hard, want ik heb hier een microfoon. Want dat, zo, daar gaat het nou ook weer niet over, hè. Maar een mosterdzaad, wat wordt dan tot een grote boom. En dat is dan een beeld van het evangelie van het koninkrijk. Het moet de hele wereld vullen. Het is het zuurdecem, wat het hele deeg doorzuurt. Het zuurdecem is dan het evangelie. Daar gaan mijn haren overeind staan.
Lekker evangelie.
Ja, maar dat is al de Spurgeon. Spurgeon. Weet wel, Spurgeon, iedereen denkt dat is een goeie Spurgeon. Hij kon ook enorm goed preken, maar wat hij zei was niet altijd even bijbels hoor. Maar hij kon goed verpakken. Daar heb ik alle bewondering voor, laat ik dan wat positief zeggen. Dat meen ik ook. Maar het idee, die schrijft dat onder andere. Maar het idee dat zuurdeesem een beeld is van het evangelie of zoiets, of dat inderdaad in onze dagen geloof zodanig moet groeien dat het de hele aarde vult enzovoort, zo'n monstrueuze boom uitkomt, dat u en ik hebben lang gezien dat dat niet zo is, want we hebben in Daniël gelezen dat als er zo'n boom is waar de vogel des hemels in nestelen, dan heet die Babel. En dan is het niet het rijk van Christus, maar het rijk van de antichrist. En wat in die gelijkenis uiteengezet wordt, is hoe wat als christendom begon uiteindelijk zal blijken te zijn het rijk van de antichrist. Dat is nou niet zo ver meer. En eigenlijk, dat is het al heel lang, als u het mij vraagt, maar vooruit. Toch? Het spreekt toch gewoon over de macht van de kerk in de wereld? Dat is sinds Constantijn, dat is 1700 jaar geleden ongeveer. Sinds Constantijn de Grote weten we daar alles van, naar ik aanneem. He? Nou goed, daar hebben we het niet over. En het idee dat zuurdeesem een beeld is van het evangelie, daar kan ik echt niet tegen. Omdat in de Bijbel zuurdeesem een beeld is van de zonde in het algemeen en van het woord van de duivel, van leugen namelijk in het bijzonder. Ja, het is bederf. Zuurdeesem, de fariseeën, sadduceeën, de herodianen, dat is geen evangelie. Nou goed. Nee, waar het om gaat, is dat God aan de wereld helemaal niks doet en ook niet eens wil doen, integendeel. De wereld wil hem niet, hij wil de wereld niet. En dat staat zwart op wit uitgebreid, onder andere in Romeinen 1, ik noem maar een schriftplaats tussendoor, maar denk niet dat dat de enige schriftplaats is. Hè. Maar Romeinen 1, God heeft de wereld losgelaten, de wereld heeft hem niet in erkentenis gehouden, heeft hem niet willen kennen. Maar God wil sindsdien de wereld niet meer kennen. Waarom zou hij ook? Want er zijn er, u weet wel, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, Israël. En maar er zijn, Joodse volk dus bedoel ik, hè? Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar niettemin, er waren er die hem aangenomen hebben. En die heeft hij gemaakt tot kinderen Gods. En met zijn kinderen houdt hij zich bezig. En hij haalt hen uit de wereld. Gek, hè? Iedereen kent de term uitverkiezing, maar niemand begrijpt wat uit betekent. Ja, dat betekent eruit. God heeft dan niet alleen ons gekozen op grond van geloof. Zo van die en die en die. Nee, hij heeft ons uitgekozen. Dat wil zeggen gekozen en eruit gehaald. Ja, goed, dat is een zwak argument, maar vooruit. Maar dan staat er toch, hij heeft, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Nu. Toch. Hij haalt ons er toch uit. En de Heer Jezus sprak al op voorhand, 3 dagen te vroeg, of was het 4 dagen, nou goed, dat doet er niet toe. Die zei al, Vader, ik bid niet voor de wereld. Nee, hij zei, ik bid u voor degene die gij mij gegeven hebt. En daarna zei hij, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Wordt namelijk het verscheidene malen herhaald. Niet voor de wereld, want zij zijn wel in de wereld. Hij zegt, ik niet, want ik kom tot u. Maar zij zijn in de wereld, maar ze zijn niet van de wereld, gelijk als ik van de wereld niet ben. Bewaar ze, was het gebed. Ik bid niet dat gij hen haalt uit de wereld, maar ik bid dat gij hen bewaart van de boze. Want dat is degene die de wereld regeert. En daarvoor zouden wij bewaard worden, omdat we niet tot die wereld horen. Wij worden dus weliswaar niet gehaald uit deze zienlijke wereld, maar wij worden van Gods wegen bewaard voor degene die wel degelijk deze zienlijke wereld beheerst. Beheerst. Er overheerst, heerschappij heeft, enzovoorts. Kijk, dat is het verhaal. En in die zin zijn wij wel degelijk, of worden wij wel degelijk, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1, vers 4. We horen er niet bij. En het werk wat God aan u en mij doet, is niet een werk aan de wereld. En dan niet zelf gaan redeneren en zeggen, ja, maar ik hoor toch bij die wereld. Nee, helemaal niet. God zegt, nee, daar hoor je niet bij. Bovendien staat er, weet je niet dat vriendschap de wereld is vijandschap tegen God. Op het moment dat je zegt, maar ik hoor toch bij de wereld, is de vraag in hoeverre God zijn werk aan u wil en kan voortzetten. Wij horen niet bij die wereld namelijk. Wij zijn der wereld gestorven, enzovoorts. Daaruit gehaald. En in het verborgene, je kan het namelijk niet zien aan de buitenkant, datgeen sommigen dan ook weer teleurstelt. maar vooruit. Maar je kan het niet zien aan de buitenkant, maar God doet in het verborgene zijn werk. Nee, goed, ja, u hebt dat ook wel eens gehoord, dat je toch vooral moet laten zien dat je een kind van God bent. In je leven moet laten zien dat je anders bent. En dat moet ik u zeggen, iedereen is anders, dus dat maakt niet uit. Toch? Mag ik hopen tenminste?
Ja.
Tja, anders wordt het moeilijk kiezen, denk ik altijd. Maar goed, iedereen is anders, dus dat zegt niet. Laten zien dat je anders bent, hoeft niet. Bovendien, in sommige kringen wordt die uitdrukking sowieso verkeerd begrepen. Oh, lief. Nou ja, goed, maar ik leg het niet uit. Maar laten zien dat je een kind van God bent, dat kun je niet. Want dat is niet te zien. Dat is een waanidee waar sommigen mee rondlopen, maar iemand anders kan aan u niet zien dat u een kind van God bent. Dat is namelijk niet te zien, dat is verborgen. Men kan hooguit aan u zien dat u anders bent. Dat wel. Maar er zijn zoveel mensen anders, dus dat zegt niet zo geweldig veel. En dieper ga ik er nou niet op in. Maar natuurlijk zou het leven van Christus in ons geleefd worden en in ons zelfs openbaar worden. Zeker wel. Maar dan is nog de vraag of uw ongelovige buren dat als zodanig kunnen herkennen. Want als ze Christus niet kennen, valt te vrezen dat ze het leven van Christus dat in u openbaar wordt ook niet herkennen. Want de Joden kenden de Christus niet uit de Bijbel, hadden er slechts zeer fragmentarisch beeld van. Hè? En toen hij dus verscheen, beantwoordde hij niet aan hun profielschets van de Messias. Hij paste er niet in en ze kenden hem dus niet. En u hoeft zich echt niet te verbeelden dat men diezelfde Messias dan wel zou herkennen aan ons leven, omdat zijn leven in ons openbaar wordt. Zo zit het dus niet. Nee, ik zeg niet dat het niet zou moeten allemaal, maar ik zeg alleen dat kan men niet zien. Zaligheid is niet door aanschouwen, zaligheid is sowieso door geloof en geloof is door het woord Gods, Romeinen 10. U moet ze niet laten zien, u moet het ze zeggen. Waarna te hopen valt dat ze aan u zien dat u leeft in overeenstemming met wat u gelooft. Maar zolang ze niet weten wat u gelooft, valt dat dus toch niet te constateren. Bovendien, waarom nou mijn eigen woorden? Er staat gewoon, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Colossense 3. Want gij zijt gestorven voor de wereld en uw leven is met Christus verborgen. Nou, dan hoor je het eens van een ander. Uw leven is met Christus verborgen bij God. En dan, en wij weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat wil zeggen, voor zover Christus in ons openbaar zal worden nu, zou je er niet al te veel voorstelling van hebben, want de echte openbaring van ons als kinderen Gods zal straks zijn, of zonen Gods hopelijk, maar zal straks zijn bij de wederkomst van Christus. Dan pas. Hebben we die nog? Dat is de Bijbelse gedachte, want wat God doet nu, doet hij in het verborgen. En ook ons leven, het leven dat we in Christus hebben ontvangen, is met Christus verborgen in of bij God. Wat er maar staat in Colossense 3. Een geheim werk. Vind ik altijd wel prettig. Omdat er natuurlijk altijd mensen zijn die vinden dat van ons christenen toch wel wat verwacht had mogen worden in de loop van 2000 jaar christelijke geschiedenis. Meestal is men het erover eens dat dat dan toch niet aan de verwachting voldaan heeft. Ja, en wiens verwachting niet? De hunne. Wat hadden ze dan verwacht? Dat is de verkeerde verwachting. God verzamelt zijn gelovigen, zijn kinderen uit deze wereld en laat deze wereld voor wat hij is. En het werk dat hij dus doet is inderdaad een werk dat in het verborgene gedaan wordt. Zo verborgen dat ook wij inderdaad de dingen niet zien. En voor zover wij zeggen dat we ze zien, is het omdat we dan bedoelen, we hebben er inzicht in, we begrijpen er wat van, we hebben het namelijk geleerd uit het woord Gods. Maar te zien is het absoluut niet. Nou, daar gaat het om. Dat is de verborgenheid. God verbergt zich, Christus verbergt zich. Het koninkrijk van Christus is verborgen. Zodanig zelfs dat dat sommigen menen dat de koninkrijk pas nog in de toekomst moet aanbreken. Dat is ook een misverstand. Het zal niet in de toekomst aanbreken. Het is al lang aangebroken. Wij leven erin. Het zal in de toekomst openbaar worden. Waarmee men we zien dat sommigen de mond vol hebben van verborgenheid en hem niet kennen. Of is die te moeilijk? Laat dat maar liggen. Doe me net alsof ik het niet gezegd heb. Maar goed. Nee, sommigen verstaan onder verborgenheid dat het koninkrijk pas in de toekomst zal aanbreken. En dat God in afwachting daarvan een ander werk doet. Dat is een misverstand. Dat is volstrekt onbijbels. De verborgenheid bestaat eruit dat het koninkrijk aangebroken is, maar is verborgen. En wij als gemeente maken wel degelijk deel uit van dat koninkrijk. Sterker nog, wij zijn de toekomstige regering daarvan. Maar vooruit. Dat is toch het koninkrijk dan? Nou goed. Maar een verborgen werk. Nou, die verborgenheid is een verborgenheid onder andere omdat die in het Oude Testament niet expliciet besproken wordt. Ik zei niet expliciet. Dat wil zeggen, men komt het in het Oude Testament wel tegen, maar dan moet men die verborgenheid eerst kennen. Dan herkent men hem in het Oude Testament. Want als Paulus zegt dat deze verborgenheid in voorgaande eeuwen verborgen was, impliceert dat dus dat die in voorgaande eeuwen wel degelijk ergens was vastgelegd, dat men ook wist dat het er was, alleen dat men niet wist wat het was. Want dat is wat de term verborgenheid of gewoon geheim betekent. En bij nader inzien, in Daniël 10 vinden we betrekkelijk uitgebreid terug. Het blijft altijd betrekkelijk uitgebreid, want in het Oude Testament is de verborgenheid nooit uitgebreid terug te vinden natuurlijk. Dat is in strijd met de aard van het ding, om zo te zeggen. Maar hier vinden we het wel. In de eerste plaats in Daniël 9, want heel die verborgenheid die ligt tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Nou ja, bijna geheel die verborgenheid, maar het belangrijkste deel ervan. En hier in Daniël 10 vinden we hem ook terug. Al was maar omdat Daniël zegt, Daniël verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. Aan Daniël is die zaak geopenbaard, vers 1. En nu zeg ik wat ik altijd zeg bij de term openbaren. Elke keer als je de uitdrukking tegenkomt dat iets geopenbaard is, dan moet u meteen vragen, terwille van de retoriek, vraagt u meteen, was hij dan eerst verborgen? En het antwoord is natuurlijk ja. Want dingen die geopenbaard worden, zijn niet dingen die op datzelfde tijdstip pas worden uitgevonden. Dat heet namelijk niet zo. Openbaren is het tegenovergestelde van verbergen, in de Bijbel in elk geval. De bekende nieuwtestamentische term openbaren betekent zelfs letterlijk ontsluieren. De bedekking weghalen. En dat is maar waar het over gaat. En betekent dus inderdaad dat die verborgenheid in het Oude Testament vast ligt. En op het moment dat gesproken wordt over openbaring, moet je meteen denken aan het tegenovergestelde begrip. Verberging. Het was dus al bekend, maar in kleine kring, of het was al vastgelegd en als het geopenbaard wordt, is het altijd de openbaring van iets dat eerder al vaststond. Daar gaat het om. En voor degene die zegt, maar heel de Bijbel is toch een openbaring Gods? Dan moet ik even nadenken of ik dat ooit ergens gelezen heb, maar dat weet ik niet. In de Bijbel bedoel ik dan. Maar daarna zeg ik, maar u en ik weten toch dat heel dat plan Gods vast ligt van voor de nederwerping der wereld, voor de grondlegging der wereld, of hoe het maar vertaald wordt. Zodat alle woord Gods wat in de Bijbel tot ons komt, per definitie openbaring is, overigens. Dat is in het algemeen zo. Maar als specifiek over openbaring gesproken wordt, gaat het altijd om iets. Het was verborgen, het wordt nu geopenbaard. En dat is wat hier gebeurt. Maar alleen een Daniël. En dat was al een wijze man. Zodat je met me zit, komt altijd op de grootste hoop terecht. Maar vooruit. Ja, zuster, maar zover. Zover ben ik nog niet, hoor. Nee, ik haal hem alleen even aan, omdat dezelfde gedachte steeds herhaald wordt. Want in vers 7 staat dan dat Daniël zag dat gezicht, maar de mannen die bij hem waren niet. Dus daar houdt het gauw op. Bevestigt wat ik naar aanleiding van vers 1 al zeg. Het was Daniël. En dat die het zag en die begreep, dat is duidelijk. Maar voor de rest waren er niet zoveel, denk ik, die het begrepen was. Ja, het heeft ermee te maken, zuster. Ja, het heeft ermee te maken. Ja. Maar goed, maar ik ga terug naar het begin. Vers 2 dan maar. Vooruit. In die dagen, die van het derde jaar van Kores enzovoorts. In die dagen was ik Daniel treurende 3 weken der dagen. De 3 weken der dagen hebben we het erover gehad. Dat het 3 is. 3 slaat altijd op de belofte Gods. Ik weet het, bij het getal 3 denken velen aan een 3-eenheid. En daarna legt men het hele zaakje terzijde, omdat het dan toch niks meer betekent. Maar dat is een misverstand. Het getal 3 in de Bijbel heeft altijd van doen met beloften Gods. Dat is de meest eenvoudige manier om het te zeggen. En vandaar dat beloften ook vervuld worden bij een 3. Gewoonlijk. Bij een 8 ook, broeder, ja, dat is waar, maar 8 is ook een 3, het is namelijk 2 tot de derde, maar die is iets moeilijker. Vandaar dat de opstanding van Christus was op een 3e dag, maar ook op een 8e dag. De dag na de Sabbat namelijk, de eerste dag der week, was ook een 3, maar op een ander niveau, dat is voor de wiskundigen onder ons, hè. Nou goed, dan even terzijde. Dan gaan we verder, de staat begeerlijke spijzen at ik niet en vlees of wijn kwam in mijn mond niet, ook zalfde ik mij gans niet totdat 3 weken de dagen vervuld waren. En u en ik begrijpen toch dat hier ineens gewoon 3 uit, tussen het verhaal uitvallen. Het normale leven van Daniel is als het ware stopgezet en pas na 20 dagen, na 3 weken, hoe je het maar hebben wilt, na 2 of na 3, hoe je het maar zegt, hè, gaat het verder. En het heel eenvoudige verhaal is dat dat een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Gods werk aan de wereld werd stopgezet. Hij deed er verder niks mee. En wat voor Daniel geldt, geldt voor de Heer. Treurende, ik weet niet of dat een juiste vertaling is. Maar het past er wel ongeveer in elk geval. Het is een kwestie van vasten. Het betekent in alle gevallen dat het normale leven geen voortgang vindt. En eigenlijk moet ik zeggen dat treuren en vasten en geen wijn drinken en geen vlees eten enzovoort, dat dat eigenlijk alle keren precies hetzelfde is. Dat is namelijk treuren. Dat is de wijze waarop rouw bedreven wordt. Maar de aardigheid is dat al wat er bij het aan te pas komt bij de officiële bedrijven van rouw, ook in de Bijbel, spreekt altijd gewoon over de dood. Is daar namelijk een uitbeelding van. Niet eten, dat is de dood. As op je hoofd doen. As is, dat weet u, dat is verbrande turf, hè. Dat is, ja, dat is een beeld van de dood. Het zich kleden in zakken. De laatste decennia nogal populair geworden. Maar dat even terzijde. Het zich, ik bedoel in de Bijbel. Het zich kleden in zakken is een beeld van de dood. Vormloosheid betekent dat. De vorm wordt als het ware afgelegd. Dat is het. Het is gewoon de dood.
Als de Heer Jezus de weende over Jeruzalem, hè? Dus treuren in een versterkte vorm. Hij weende over Jeruzalem en dan zegt hij, of gij op heden nog bestond, wat op uw zaligheid niet, maar nu is het verborgen voor uw ogen.
Ja.
Dan spreekt hij toch ook over die tijd die daarna komen.
Ja. Precies, maar ik meen dat we die schriftplaats ook een keer aangehaald hebben in verband met Daniel 9 trouwens al. Maar inderdaad, op de laatste dag van de 69e week was dat, weende de Heer over Jeruzalem, de feestelijke optocht van de zogenaamde intocht hield daar ongetwijfeld op. Het werd geen feestelijke intocht in Jeruzalem, men weende over de stad, de Heer ook, en zij. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Daar brak de verborgenheid aan. Maar het was de laatste dag van de 69e week. En dus brak de onderbreking aan tussen 69e en 70e week, waarin wij nog steeds leven. En wat zei hij bovendien? Die bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon, Jeruzalem zal verwoest worden, zal geen steen op steen gelaten worden. Want het is wenen en het is rouw, het is dood. En die dood komt dus ook inderdaad tot uitdrukking in de verwoesting van Jeruzalem, de verstrooiing van het Joodse volk enzovoorts. De wereld, heel de wereld is voor God dood. Om 2 redenen. Nou, 2 redenen, dat is, zeg ik niet helemaal goed. Maar laat ik zeggen, het staat in Efeze 2 in elk geval. De eerste vers, hè. De natuurlijke mens, de oude mens, de schepping als man, is voor God dood door de misdaden en de zonde waarin die wereld nog eenmaal wandelt. En wij waren dat ook, staat daar. Dood voor God. Dat wil zeggen dat de gemeenschap, de communicatie verbroken is. Want dat is wat dood is. Hè? Afgesneden. Dood. En de andere ding, en dat is een zeer fundamenteel argument. Als de Heer Jezus stierf. En toen hij de zonden der wereld droeg. En de straf van de zonden der wereld droeg. En als de Heer toen stierf, betekende dus dat als één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, dan zijn allen gestorven. En er is niks veranderd, de wereld is voor God dood. Dus niet alleen omdat de wereld zondig is, maar zeker vanwege de dood van de Heer Jezus. Want dat wordt de hele wereld toegerekend. Dat kun je nooit ontkennen. Op het moment dat je dat ontkent, ontken je dat je zelf vergeving van zonde hebt ontvangen. Want wij hebben vergeving van zonde, omdat één voor allen, en dus ook voor u en mij, gestorven is. Zie? En sindsdien waren wij dood. En voor zover wij leven, hebben wij leven ontvangen op grond van geloof in de Heer Jezus. En zijn we daardoor inderdaad met God verzoend. En leven wij in gemeenschap met Hem. Dat is het verhaal, hoor. Is maar zeker vanwege de dood van de Heer Jezus. Want dat wordt de hele wereld toegerekend. Dat kun je nooit ontkennen. Op het moment dat je dat ontkent, ontken je dat je zelf vergeving van zonde hebt ontvangen. Want wij hebben vergeving van zonde, omdat één voor allen, en dus ook voor u en mij, gestorven is. Zie? En sindsdien waren wij dood. En voor zover wij leven, hebben wij leven ontvangen op grond van geloof in de Heer Jezus. En zijn we daardoor inderdaad met God verzoend. En leven wij in gemeenschap met Hem. Dat is het verhaal, hoor. Maar nou sta ik natuurlijk gewoon het evangelie uit te leggen. He? Maar waar het maar om gaat, is dat wij zouden beseffen, het is niet verkeerd om dat steeds te herhalen overigens, dat wij zouden beseffen dat de prediking van het evangelie nooit de prediking is, niet de prediking is dat één voor allen gestorven is, of dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonde. Het is wel waar, maar dat is niet het evangelie. En als je dat gelooft, word je daardoor eigenlijk niet behouden ook, volgens de Bijbel niet in elk geval. Sorry. Ja, ik excuseer me maar, want het is net of ik altijd van alles moet tegenspreken, maar dat is echt niet zo, maar zo staat het in de Bijbel. Het is gewoon zo, hij is gestorven voor heel de wereld en de consequentie daarvan is dat dus de wereld dood is. En of je dan vergeving van zonde hebt of niet, is volstrekt buiten de orde. Je bent dood en dus verloren. Van God afgesneden. En ik kan wat een beetje naspartelen. Dat zijn wat stuiptrekkingen van de mensen. Ja, sorry, maar dat is wat het is. Dat leidt tot niks. De evangelie is de prediking aan een dode wereld. Dat als men hoort naar het woord Gods, komt tot geloof dus. In het evangelie, het woord Gods. In Christus, die is het woord Gods. Dat men dan leven ontvangt. En niet zeggen, dat kan niet, want doden kunnen dat niet horen. Want dan zeg ik zeg u dat de tijd zal komen dat de doden de stem van de Zoon God zullen horen en ze zullen leven. Tuurlijk wel, Lazarus kom uit en ik kwam uit. Dochtertje, ik zeg u sta op. Dat even terzijde. Maar u begrijpt toch hopelijk waar het om gaat. De wereld is dood. En daarom, ja, die uitdrukking hoort daar ook bij, hè, die van laten doden en doden begraven. En daarom, wat God doet, doet hij niet aan de wereld. En ook niet ten aanschouwen van de wereld. Als dat zo zou zijn, zou het een teken van leven zijn. Dat doet hij dus niet. Hij doet het in het verborgene. En wat hij doet, hij maakt het ons bekend door zijn woord. En bovendien, wat hij doet, doet hij door zijn woord. En wat hij in en aan ons doet, doet hij ook door zijn woord. Daarom komen we bij elkaar rondom dit woord. En al het andere is volstrekt zinloos. Nou ja. Maar waar het dus om gaat, is dood. De gedachte is namelijk, nee, laat ik er nog wat anders bij vertellen. Het is alweer een paar jaar geleden dat enige theologen een theologie uitvonden. Die bekend is geworden als de God is dood theologie. Het is wat onbekend wat het precies betekent. Velen zetten zich zo tegenaf zonder er ook maar iets van te begrijpen. En zonder daar moeite toe te doen. Maar het punt was gewoon dat die theologie uitging van de gedachte dat God weliswaar voortijds veelmaal, ik citeer de Bijbel dus, hè, Hebreeën 1 vers 1, dat God weliswaar voortijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken heeft, tot aan de komst van de Zoon. Maar sindsdien hebben wij nu bijna 2000 jaar niets meer van hem gehoord. En die vaststelling is zo onbijbels niet. Integendeel, dat is volstrekt bijbels, want de Zoon was Gods laatste woord. Toen zei men, nou als we nou 2000 jaar niks van hem gehoord hebben, dan kunnen we hem net zo goed doodverklaren. Dood in de Bijbelse betekenis. Niet zozeer dood van hij bestaat niet, want dat is niet wat die lui leerden hoor. Dat is wat de leken van maakt misschien, maar vooruit. Maar misschien bestaat hij wel, maar daar hebben wij verder niks mee te maken. Want zolang hij zich niet laat kennen, zolang hij niet communiceert, zal ik maar zeggen, ja, dan moeten wij zien dat we het zelf redden. Heer. En ze stelden vast dat dus kennelijk de communicatie met God verbroken was. Daar hadden ze ongetwijfeld gelijk aan. Want ja, men kan in communicatie, in gemeenschap komen met God. Maar dan moet men beginnen met te luisteren naar wat hij gezegd heeft. Dan komt vanzelf de communicatie weer op gang. God heeft gezegd, dit is het. En ik hoor wel wat je ervan vindt. Ja, nou, zo zit het gewoon. Het is aan u. En dat woord wordt gepredikt in geheel de wereld. Tot vandaag de dag. En de bedoeling is dat men daar positief op reageert. En elke andere reactie zal... Laat God koud hoor. Nou, koud mag ik niet zeggen misschien. Maar ik bedoel alleen dit te zeggen. Daar reageert hij niet op. Daardoor komt geen communicatie tot stand. Daarom is geloof uit gehoor. En daarmee gehoorzaamheid. Want door het woord Gods wat wij ontvangen, komt het leven Gods in ons enzovoorts. Maar het idee is gewoon dat de wereld dood is. En de prediking van het evangelie is de prediking van dat er leven is. Maar het is een prediking aan een dode wereld. Dat er leven is in de levende Christus. En dat men dat leven kan ontvangen. En zo wordt men behouden. En indien niet, wel, men is al verloren. En zo staat het er ook, hè. En men is al in het oordeel. En al dat soort uitspraken uit de bekende versen van Johannes 3, vers 16, 17 en 18 enzovoorts. Nou goed. En wat hier uitgebeeld wordt, dus hier in vers 3. Wel, niks moeilijks. Wat uitgebeeld wordt, is gewoon onze tegenwoordige bedeling. Een kwestie van dood, van rouw, van treuren, van geen leven en dus niet eten en drinken. Dus volstrekte typologie. Iets aan een andere betekenis kan het sowieso niet gehad hebben, dus dat lijkt me wel duidelijk. En dat thema komt in dit hoofdstuk vele malen terug. Maar het lijkt me wel toepasselijk als wij dan ook eerst maar even onderbreken. Ja. En zo gaan wij weer terug naar Daniël 10. Was de bedoeling? Ja, beginnen met een vraag. Ik heb nog niks gezegd, zijn er al vragen over?
Nou, misschien wel een dom vraag. Ik heb ook een dom antwoord uitgezet.
Gaat u verder?
Maar de Heer Jezus is gestorven voor de zonde van de hele wereld.
Ja.
Dus die zonden zijn weg.
Ja.
Maar als ze nou voor de witte troon staan, dan wordt ze geoordeeld. Ga je in de boeken staan?
Kijk, er is één die opgelet heeft. Ja, nou, het is buiten het onderwerp, maar omdat het de laatste keer is van het jaar, vooruit dan. De vraag is, of de opmerking althans, is... Als nou de Heer Jezus gestorven is voor de zonden der wereld, dan zijn dus de zonden weggedaan, want de straf der zonde is gedragen. Dat prediken wij ook. Maar hoe kan dan een mens, een zondaar, een ongelovige... op de oordeelsdag, weet u wel, ik gebruik maar even de vaste termen... voor de grote witte troon verschijnen en geoordeeld worden op grond van zijn werken. Want als zijn zonden zijn weggedaan, op grond waarvan wordt hij dan veroordeeld? Dat is een goeie, hè? Ja, dat... Kijk, die gedachte, die is er de oorzaak van, dat men deze waarheid niet begrijpt. Maar het is heel eenvoudig. Of iemand veroordeeld wordt of niet. Kortom, of iemand schuldig verklaard wordt of vrijgesproken, is niet op basis van werken. Never. Maar is altijd op basis van geloof. Ja, of het gebrek daaraan, of ongeloof dus. Het is toch zo? Geloof wordt, u weet wel, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is Romeinen 10, als ik me goed herinner. Zo is het nou eenmaal. Dus schuldig of onschuldig, behouden of verloren, dus, want dat is dus waar het mee overeenkomt, is niet op basis van werken, maar is op basis van geloof. Of ongeloof, uiteraard. Dan is dus de volgende vraag, maar hoezo wordt een mens dan geoordeeld op grond van werken? Want dat staat er inderdaad. En dan moet ik u zeggen, wel, er zijn twee dingen die spelen altijd voor de rechtbank een rol. De eerste is de kwestie van schuldig of onschuldig. En de andere is de kwestie van de strafmaat. En dat zijn twee verschillende dingen. Schuldig of onschuldig is één ding, maar bij onze rechtbanken zal ik maar zeggen, als iemand schuldig verklaard wordt, dan is vervolgens de vraag, maar wat is nou de strafmaat? Waaruit bestaat dan de veroordeling? En het punt is gewoon dat schuldig of onschuldig wordt niet bepaald door werken, maar wordt bepaald door geloof. De strafmaat wordt wel degelijk bepaald door werken. En in dit geval is er zelfs een andere kant aan het verhaal. Namelijk, bij de schuldige is er sprake van strafmaat. Maar bij de onschuldige, dat wil zeggen degene wiens geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, is er sprake ook van beloning. Hetgeen hetzelfde is als straf, met een is positief en de ander is negatief. Heb je dat? Tot zover nog? Goed, maar nou nog alsnog de vraag. Het punt is namelijk dat de werken van, dat wil zeggen dat de zonden van de mens sowieso niet toegerekend kunnen worden, omdat die zonden van alle mensen reeds gedragen zijn door de Heer Jezus. Dat is de basis van ons behoud. Maar het betekent tegelijkertijd dat die andere mensen kunnen de zonde, hun zondige werken dus, kunnen hen ook niet toegerekend worden. Wat zijn dan die werken op grond waarvan men veroordeeld wordt? Dat wil zeggen op grond waarvan de strafmaat bepaald wordt, zo moet ik het dan zeggen. Wel, dat is heel gemakkelijk. Maar ik neem het nou eerst langs de andere kant, want dan kom ik er makkelijker. Namelijk, wij zijn gelovigen. Wij zijn al behouden op grond van geloof. Wij komen trouwens niet voor die grote witte troon. Wij zouden verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Maar goed, het belangrijkste verschil is dat het 2000 jaar eerder is. Of 1000 jaar eerder is, sorry. Maar verder gaat het, is niet zoveel verschil. Wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wat wij daar hopen te ontvangen is loon. Kijk, vrijspraak, onschuldenverklaring, hoeft niet meer, dat is al geweest. Dus dat komt voor die rechterstoel van Christus niet meer aan de orde. Wat aan de orde komt, is eventueel loon. Dat is naar werken, want inderdaad, loon, maar ook straf, zijn naar werken. Oordeel is op grond van werken. Dat staat op vele plaatsen in de Bijbel. Romeinen 2 bespreekt het ook uitgebreid trouwens. Maar u en ik worden geacht te weten, dat hoop ik maar, want anders wordt het toch nog moeilijk. U en ik worden geacht te weten dat voor zover wij van de Heer loon zullen ontvangen, is het niet op basis van onze werken zo zonder meer. Toch? Het is alleen op basis van die werken die zijn voortgekomen uit ons geloof. Dat heet dan ook werken des geloofs. En met vriendelijke dank aan Jacobus uiteraard, want het is zijn afdeling ongeveer. Nou ja, hebben we van Luther geleerd, vanuit. Jacobusbrief zegt dat wij met zachtmoedigheid het woord Gods in onze harten zouden laten planten. Daar gaat het al om geloof, want zachtmoedigheid is in de Bijbel in hoge mate synoniem met geloof. Drukt namelijk uit ontvankelijkheid voor het woord. Een zacht gemoed kan makkelijk ingeschreven worden. Nou goed, wij zouden met zachtmoedigheid het woord in onze harten laten planten, het welk onze zielen kan zalig maken. Een ziel staat gewoon voor een levenswandel. En daarna staat er, en zij het niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords. Dat is voor als u het woord ziel niet begrijpt, staat het er gewoon achter. Dus als onze zielen zalig worden, betekent dat in onze praktische levenswandel wij inderdaad daders, handel is het dan trouwens, maar goed, maar dat wij inderdaad daders des woords zullen zijn. Dat wil zeggen dat woord inderdaad een zodanige uitwerking heeft dat het tot uitdrukking komt in wat wij doen, in waarmee wij onze levens vullen, wellicht. Heb je dat nog? En daarna staat er, dus eerst staat er, zijn niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords. En 2-3 versen verder staat, daders des werks. Maar nou zeg ik, dat is Jacobus, maar ik had net zo goed Efeze 2 kunnen lezen. Want wij zijn zijn maaksel, vers 11 geloof ik. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, zodat wij daarin zouden wandelen. Dat zijn werken des geloofs, zijn dingen die wij doen, niet als mensen en naar ons eigen inzicht, maar zijn dingen die wij doen omdat het resultaat is van het woord Gods in ons. En daar ontvangen wij loon voor, omdat het eigenlijk het werk is wat God door ons heeft gedaan. Dat zijn we ons niet bewust, daar merken we ook niet zo geweldig veel van overigens. Maar dat is nou eenmaal zo. Zijn werken die voortkomen uit de aanwezigheid van het woord Gods in ons. Dat in ons zachte gemoed geplant is. Dan wel, het komt voort uit het woord van Christus, dat rijkelijk in ons woont. En in sommige kringen, het is de werking van de geest. Maar het is gewoon hetzelfde hoor. Vergis je me niet. Nou goed, is dat duidelijk? Daar ontvangen wij loon voor. En voor iets anders, never. Dus, in de eerste plaats onschuldig verklaard en we krijgen loon voor werken die voortkwamen uit ons geloof. Omdat het voortkomt uit het werk van Christus in ons. De werken die behoren bij een nieuwe schepping enzovoort. Dat zijn die beroemde goede werken. Nou goed, nou de andere kant van het verhaal, dat is makkelijk zat nou natuurlijk, hè. Dus, schuldig verklaard op grond van geen geloof, afwijzing van het woord Gods. En de strafmaat, veroordeling, is op basis van werken, maar niet gewoon de werken van de natuurlijke mens in het algemeen. Want die werken, dus de zonden van de natuurlijke mens, wel de straf daarvoor is gedragen door de Heer Jezus, dat is weggedaan. Het lam Gods heeft de zonden der wereld weggedaan, zei Johannes de Doper. Nou ja, hij kondigde het aan, maar het is inmiddels gebeurd, uiteraard. Dus die werken spelen geen rol bij de veroordeling. Maar wat wel een rol speelt, is uiteraard de werken des ongeloofs. We vinden maar een woord uit voor de gelegenheid, hè. Werken die voortkwamen, niet uit de natuurlijke mens als zodanig, maar werken die voortkwamen uit vijandschap tegen God. Dat zal geoordeeld worden. Dus dingen die bewust gedaan werden in opstand tegen God. Werken die gedaan werden vanuit afwijzing van het woord Gods enzovoorts. Dat wordt inderdaad bestraft. En dus toch werken. Maar dat zijn niet de werken van de natuurlijke mens. Aan beide kanten niet. En als je het helemaal strikt neemt. De werken waarvoor wij beloond zullen worden zijn werken die Christus in ons bewerkstelligd, mooi woord hè, bewerkstelligd heeft. Maar het zal ook duidelijk zijn dat werken die gedaan worden in opstand tegen God bewerkstelligd zijn door de grote tegenstander. Dat wil zeggen, het kwam niet voort uit het hart van de mens, maar het kwam voort uit inspiratie door de leugenaar van de beginnen. En aan de andere kant, bij ons is het zo, waarvoor wij beloond worden, dat zijn niet de werken die wij met heel ons hart gedaan hebben als zodanig. Begrijp me goed, er is niks mis mee met heel ons hart, zolang het woord Gods daarin woont. Maar ik bedoel niet het hart van de natuurlijke mens, maar het is wat het woord Gods in ons gedaan heeft, wat Christus in ons gedaan heeft, en daarvoor worden wij beloond. Komt van de waarheid die in ons woonde. En met die andere komt het van de leugen die in hen woonde. En in beide gevallen is het een kwestie van inspiratie bij ons. door de Heilige Geest, de Spirit, vandaar inspiratie, dat weet u toch, hè? Het is wat de Geest Gods in ons doet, maar bij de ongelovigen, de werken op grond waarvan zij veroordeeld worden, dat zijn werken die ook geïnspireerd waren, maar dan door de boze geest, om zo te zeggen. The evil spirit. Precies zo. En in beide gevallen gaat het niet om de natuurlijke mens als zodanig, want dat is weg. Ja, dat is het. Is dat de beantwoording van uw vraag?
Waar de kosten aan verbonden?
Eigenlijk wel, broeder. Eigenlijk wel. Soms heb ik de neiging te zeggen, zal u gedacht zijn wat het mij gekost heeft om dat antwoord te kunnen geven. En dat meen ik soms bloedserieus. Maar vooruit. Laat maar zitten. We rekenen sowieso wel af, hoor, broeder. Ja. Maakt niet uit. Kunnen we terug naar... tenzij er vragen zijn, overigens. Gaan we terug naar Daniël 10. Waar het in eerste instantie om ging, is om het feit dat die onderbreking, die verborgenheid, hier steeds een rol speelt. De onderbreking in het verhaal. En die komt hier met zoveel nadruk naar voren en met zoveel herhaling, dat we het vervelend gaan vinden. Daarom is het zo'n raar lang hoofdstuk waarin eigenlijk niks in staat. Maar wat erin staat is precies dit. Onderbreking. In het derde jaar van Kores begint hij al. Het zijn er 2 jaar voorbij. Daar begint hij al mee. Nou goed. En dan in die dagen was ik Daniël treurende. 3 weken der dagen heb je 20 dagen die voorbij gaan. Dan wel 2 of 3 weken, hoe je me rekent. Daar ga ik me niet verder op in. Vers 3 geeft er een nadere verklaring van. Begeerlijke spijzen at ik niet. Vlees of wijn kwam in mijn mond. Er kwam alleen het hoogst noodzakelijke. Maar het is een uitbeelding van rouw. Het is namelijk de uitdrukking van de dood. En dat is precies waar het om gaat. Een uitdrukking van de dood van de tegenwoordige wereld ten opzichte van God. Dan vers 4, en op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hiddekel. Hiddekel. Hiddekel betekent gewoon snel of zoiets, vlug. Bij voorkeur watervlug, want het was een rivier en het is eigenlijk gewoon de Tigris. Hiddekel, dat is gewoon de Tigris. Is niks moeilijks aan eigenlijk. Moeilijker is de 24e van de eerste maand. Want dat weet ik ook zo gauw niet. En bovendien, als ik het wel wist, zou ik er waarschijnlijk niet eens aan beginnen. Maar er zijn nogal wat profetieën die op de 24e van een maand kwamen. Daar hangt het mee samen, denk ik. Want de 24e van de 9e maand... Maar ook de 24e van de 6e maand speelt een rol, enzovoorts. Maar de 24e van de 9e maand schijnt de datum te zijn waarop de Heer definitief zijn beloften aan Israël zal vervullen. Maar er worden nogal wat profetieën gegeven op een 24e van de 9e maand. Men lezen, hoe heet het boek, Haggai. Nooit van gehoord. Nou goed. Haggai. Ja. Maar ik ga er maar niet verder op in, want het is een heel chronologische toestand. En doet ook niet zo geweldig veel ter zake. Maar hij was aan de rivier, de Tigris, de snelle rivier, is de gedachte. Tegelijkertijd, hetzelfde woord voor Hiddekel vertaald met snel, wordt ook vertaald met een doorn. Iets met stekels. En de aardigheid daarvan is dat je daardoor vanzelf terechtkomt bij doornen en distelen enzovoorts. En daarmee ook bij de tegenwoordige bedeling. Dat is een moeilijk verhaal. En ik weet nooit of het zin heeft om het te vertellen. Want het is natuurlijk ver gezocht. Hè? Dan krijg ik dat achter mijn rug weer. Van, wij maken er maar wat van. Het slaat nergens op. Maar, hè? U weet, wij zeggen altijd, de Heer Jezus heeft een koninkrijk ontvangen sinds zijn eerste komst. Hij is gezet aan de rechterhand Gods en is de koning van het Messiaanse Rijk. Het koninkrijk is echter nog verborgen. Dat is onze kant van het verhaal, want dat hebben we uit de schrift geleerd. Uit het Oude Testament benaderen inzien ook, maar dat is wat wij geloven en erkennen. Aan de andere kant, voor de wereld ziet het verhaal er anders uit. Want voor de wereld is de Heer Jezus ook gekroond. Hè? Met doornen, ja, precies. Ja, dus de aardse kant van het verhaal. Soldadoornen regeren, daar komt het op neer. Hè? Want de kroon staat voor heerschappij, maar zo kennen wij een troon der genade enzovoorts, en een kroon der gerechtigheid. Kroon der gerechtigheid wil gewoon zeggen dat gerechtigheid zal regeren enzovoorts. Hè? Maar een doornenkroon wil zeggen dat doornen regeren. Maar waar is de doorn, meer specifiek, niet in het algemeen, maar meer specifiek de uitbeelding van in de Bijbel, doornen? Ja, dat heeft ermee te maken, zuster, maar... nou goed, ja, dan zitten jullie meteen in Genesis. De aarde zal doornen en distelen voortbrengen. Ja, goed. Je kunt zeggen, dat staat voor de heerschappij van de zonde. Dat is ook zo, maar via een Bijbelse toepassing staat het voor de heerschappij van de wet. Voor velen is dat iets anders, maar in de Bijbel is dat hetzelfde. Want de Bijbel zegt op zeer positieve wijze over ons. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Hebben we die nog? Ja, daar kan ik ook een avond over praten natuurlijk. Maar wat daar dus gewoon staat, is dat de zonde heerst niet over ons, omdat de wet niet over ons heerst. Maar dat betekent dus impliciet dat waar de wet heerst, heerst de zonde. Kan die missen, want de wet activeert de zonde. En dus, de doornenkroon staat voor heerschappij van de zonde in het algemeen, maar voor heerschappij van de wet in het bijzonder. En de wet activeert de zonde, dus het doet er niks aan af. Zo zit het dus gewoon. Waarna ik erop wijs dat die doornenkroon uiteindelijk aan de Heer Jezus gegeven werd door zijn directe tegenstanders. En de meest directe tegenstander was Judas. Nee, Juda bedoel ik, hè? Nee, of ja, Juda. Ik bedoel het Joodse volk. En dat leefde onder de wet en verwierp de Heer en zette hem een doornenkroon op. Dat wil zeggen, de Heer Jezus met de doornenkroon op is een illustratie van waar de wet en waar de zonde toe leidt. Maar bovendien is het zo, het leidt niet alleen tot afwijzing van de Heer Jezus, want dat is zo, hè. De afwijzing, het ongeloof van het Joodse volk werd in de eerste plaats veroorzaakt door de wet. Het is zo. Nou goed, ik zal u nog meer vertellen. Het verhaal heeft namelijk een vervolg, al moet ik meteen zeggen dat het vervolg niet in de Bijbel staat. Nee, het idee dat een doorn... De idee van een doornenkroon staat wel in de Bijbel, namelijk in een van de eerste gelijkenissen die ik überhaupt in de Bijbel tegenkom, in Richteren namelijk. Die kennen jullie niet. Ja, hè? Ja. Er werden met bomen gevraagd, was in een visioen, dat een droom. Natuurlijk een droom. Een droom gaat ook altijd over verborgenheid namelijk. De olijfboomkoning zou zijn die niet, en de wijnstokkoning zou zijn die niet, en toen of de doornstruikkoning zou zijn. Die hoort natuurlijk niet in het rijtje thuis, dat moet je meteen zien. Maar die doornstruik is wel degelijk een beeld van de wet. Dat heb ik eens nagevraagd aan Mozes. Maar laat maar zitten. Hè? Ding staat er nog, schijnt het. Hè? We gaan er naartoe over 2 maanden. Maar vooruit, je kunt nog mee. Ja, ze wijzen hem nog aan in een geval. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de doornstruik, die brandende braambos, want zo is het dan vertaald, dus een beeld van de wet. Trouwens, wat u in uw Bijbelvertaling, geloof ik, in de Statenvertaling niet leest, maar dat is dat toen Abraham Isaac zou offeren, weet u wel. Nou ja, Isaac, vooruit. Isaac werd vervangen door een ram die met zijn horens verward was in een... O, staat het er toch? Dat weet ik niet. Oh, ik dacht dat het in de vertaling niet stond. Maar het is wel zo, het is een doornstruik, ja. Hetzelfde verhaal. De wet. En daarmee de heerschappij van de wet en daarmee tegelijkertijd de heerschappij van de zonde. Maar nou ik er toch over bezig ben, het vervolg op het verhaal staat overigens niet in de Bijbel. Die gelijkenis laat ik maar weer even schieten, hè. Uit Richteren. Maar het vervolg op het verhaal staat niet in de Bijbel, maar die ken ik uit de kerkgeschiedenis. Het vervolg op het verhaal is namelijk dat vervolgens een doornstruik geplaatst is in Efraïm. Zeker, zuster. Geplant is in Engeland. En bekend, in heel de wereld bekend, bij bijna niemand. Maar daar gaat het niet om. Niet in heel de wereld bekend als de Holy Thorn. De heilige doornstruik. Ook bekend als de Glastonbury Thorn. Gewoon, die struik, dat is dat verhaal van Jozef en Arimathea. Niks Christus doorn. Ken je dat verhaal dan nog niet, zuster? En nou goed. Dat is het verhaal van Jozef en Arimathea die naar Brittannië ging. Volgende circulaire schrijf ik het ook. Nou, ik laat iemand anders erover schrijven. Maar vooruit. Maar Jozef van Arimathea die naar Brittannië ging, daar zijn staf in de grond stak. Dat ding schoot wortel en kwam uit en er bleek een doornstruik te zijn. Een soort meiboom. En het is een aparte soort. In de wereld als aparte soort ook erkend. Omdat die twee maal per jaar bloeit. In mei en in januari. Met kerstmissegment liefst. Maar dat is het oude verhaal. Sinds dat we de kalender gecorrigeerd hebben klopt dat niet meer. En dat is ook al een paar honderd jaar terug. Dus laat maar zitten. Maar kort in januari. Ja. Ja, en het bloeien van een staf, want dat verhaal is dat. Ja, dat kennen we uit de Bijbel ook. Dus en dat is een beeld van het priesterschap. Hè? Dus u weet wel, de staf van Aaron, die bloeide, bewees dat Aaron de enige echte hoge priester was. En bij nader inzien, Christus is onze hoge priester. Maar via Jozef van Arimathea werd dat hoge priesterschap gebracht inderdaad bij Ephraim, van Juda naar Ephraim. En als dan iemand een verhaal vertelt over een staf die in de grond werd gezet en die uitbotte enzovoorts, dan zeg ik dus niks bijzonders mee natuurlijk. Had ik zelf kunnen bedenken. Ik heb het niet zelf bedacht, gelukkig. Maar had zelf kunnen bedenken, ja. Ik weet nog dat ik het voor het eerst las. Wie bedenkt zoiets? Dat klopt. Maar wie bedenkt het? Ja, niemand. Het is gewoon gebeurd. Kennelijk. En het ding staat er nog. Inderdaad. Dus historisch. Er is geen spel tussen te krijgen, hoor. Maar goed, dat laat ik maar weer buiten beschouwing. Maar waar het om gaat, is dat naar aardse maatstaven nog steeds de wet heerst. En daarmee de zonde. En dus nog steeds een doornstruik. Enzovoorts. Maar naar hemelse maatstaven ligt het anders, want in de hemel zijn wij geplaatst en daar heerst niet de wet, maar heerst inderdaad genade en gerechtigheid enzovoorts. Maar goed, dat is een erg uitgebreid verhaal bij heer Dekel natuurlijk, hè? Want daar hadden we het over. Hè? Het wordt vertaald als iets dat snel is en dus een naam voor de rivier, de Tigris, is het gewoon. Komt alleen nog voor in Genesis 2 vers 14. Dat is voor de statistiek. Maar hetzelfde woord betekent ook inderdaad een doorn of een doornstruik. Nou goed, schriftplaatsen zal ik u besparen. Dus aan de rivier, maar het heeft met een doorn te maken. En dan, dat wijst dus al naar onze bedelingen, voor wie het zien wil. En dan vers 5. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed. En zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was in turkoois. En zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems. En zijn ogen gelijk vurige fakkelen. En zijn armen en zijn voeten waren de verf van gepolijst koper, wat dat maar wezen mag. En de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. En toen vroegen wij meteen natuurlijk. Hè? Vroegen wij meteen, waar heb ik dat meer gelezen? Leuk is dat, hè? Ik heb al vaak gezegd, en ik blijf het herhalen. Nieuwtestamentische profetie is niet nieuw. Nieuwtestamentische profetie is niks anders dan een uiteenzetting aangaande de wijze waarop oudtestamentische profetie zou toegepast worden. Openbaring, want als u denkt aan nieuwtestamentische profetie, denkt u toch aan openbaring, of niet? Het boek Openbaring is een openbaring. En wat zouden we dan ook alweer vragen bij het woord openbaring? Was het verborgen dan? Precies, want waar het om gaat is dat openbaring inderdaad bekend maakt hoe oudtestamentische profetie in het algemeen en die van Daniel in het bijzonder zouden worden toegepast. En hoewel wij hier in deze beschrijving niet weten waar het om gaat en dat dit toch wel een merkwaardig soort figuur is, weet je veel, een engel. Zelfs dat hebben de vertalers er niet van gemaakt. Ze hebben erboven gezet een hemelse verschijning. Want je kan niet weten natuurlijk. He? Nou goed. Dat weten wij niet, maar wij weten wie het is. He? Wie is het? Ja, hoe weten we dat? He? Omdat dezelfde beschrijving staat in Openbaring 1. Staat het er niet bij in uw Bijbel?
Ja.
Bij mij nou wel, maar ik kan het niet meer lezen. Want die kleine lettertjes. Nou goed. In Openbaring 1. Ja, ik ga er nou niet meer naartoe, want we zijn inmiddels aan het eind van de avond zo'n beetje. Dus ik kan dat onderwerp toch niet aansnijden. Maar ik kan het wel in het algemeen even zeggen. Dan bent u de volgende keer er in ieder geval op voorbereid. Het punt is gewoon dat in Openbaring 1 deze beschrijving overgenomen wordt, als het ware, uit Daniël. Alleen wat er in Daniël 10 niet bij staat, maar in Openbaring 1 wel, is dat het gewoon de Heere Jezus Christus is. Kortom, het is Christus zelf die aan Daniël verschijnt. Een man. Ja, waarom niet? Hij is een man. Een de mensen kinderen gelijk. Geen enkel probleem. Hoewel je dat misschien op grond van Oud-Testamentse uitspraken niet zou denken. Maar wij weten dat toch. Wij hebben het Nieuwe Testament. Wij weten toch hoe dat zit. Dat is Christus. Het probleem waar wij daarna tegen oplopen. Hier in Daniël 10. Is dat zodra deze man gaat spreken. Vanaf vers 11. Dan zegt hij. In vers 12, van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Dus nog niks mis. De Heer verschijnt dus aan Daniël. En dan, doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen en ziet Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen en ik werd al daar gelaten. Kortom, ik werd opgehouden bij de koningen van Perzië. Of door de koningen van Perzië. En dan is de conclusie dat waar de Heer wil verschijnen aan Daniël, hij helaas 3 weken later kwam, want hij had onderweg 3 weken oponthoud, omdat hij werd tegengehouden door de een of andere vorst van Perzië, kennelijk de een of andere engel dan. Heb je dat nog? En je kan ons toch niet wijsmaken dat de Heer wordt tegengehouden door de een of andere engel, al is het ook een hoge jongen. Toch? En dat bovendien dan, dat de Heer bovendien alsnog kwam na 3 weken, kwam dan omdat hij hulp had gekregen van Michael. Nou ja, dat is ook moeilijk te maken. He? Maar begrijp u dat? Dus daar komt men dan niet meer uit. Maar het hele punt is gewoon dat dit symboliek is. Dit is beeldspraak. Ik hoef gelukkig nou niet meer uit te leggen dat Michael gewoon ook een type is van Christus. Want dat hebben we al zo vaak moeten toelichten. Dat hoeft niet meer. Michael sowieso is iemand, maar niettemin, als hij onder die naam genoemd wordt, staat dat ergens voor, beeld dat iets uit. En dat is maar waar het om gaat. Die vorst van Perzië staat dus ook ergens voor, beeld namelijk ook wat uit. En bij nader inzien, met Perzië heeft dat weinig van doen hoor. Met het Rijk bedoel ik. Het gaat gewoon om een verborgen betekenis hierin. Begrijp je me goed? We hebben gelezen. Gij Daniël sluit dit visioen, deze profetie toe enzovoorts. Met andere woorden, er is iets heel geheimzinnigs aan. Maar ja, wij leven in die eindtijd. Wij kennen Michael inmiddels, omdat hij in het Nieuwe Testament ook genoemd werd. Verder alleen hier in Daniël. Maar in het Nieuwe Testament hebben we leren verstaan wie het is. En wat het voorstelt, Michael is een engel, is een beeld van Christus en de gemeente. En deze engel hier, volgens de beschrijving in Openbaring 1, die eerste hier, dat is net zo goed Christus. Maar dan als degene aan wie gegeven is alle macht op in hemel en op aarde, degene die de dood heeft overwonnen, degene die zei ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid, Openbaring 1, staat daar allemaal. Ik citeer het nou maar uit het hoofd, maar vooruit. Hè? Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste enzovoorts. Christus als de grote overwinnaar, de grote eerstgeborene van een nieuwe schepping enzovoorts. Hebben we dat nog? In een speciale hoedanigheid dus. Maar voordat die Christus, die overwinnaar, die eersteling van de nieuwe schepping, verschijnt, passeren er 2 jaar, dan wel 20 dagen, dan wel 3 weken. Heb je dat? Nou, dat is wat het uitbeeldt. Christus is die overwinnaar. Christus beantwoordt aan deze beschrijving. Bovendien, 2000 jaar geleden liet hij schrijven via Johannes dat hij dat is. In Openbaring 1 namelijk. Dus hij is dit al 2000 jaar lang. Niettemin is hij nog steeds niet verschenen. Want hij wordt opgehouden, zuster, door de vorst van Perzië. Wat stelt dat voor? Nou, wat is Perzië? Perzië, Poras, Peres. De breuk, onderbreking. En dat is de term ter aanduiding eveneens van onze bedeling. En in het bijzonder voor de breuk tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Zodat je hier het verhaal dus nog een keer krijgt. De Heer komt wel. Hij is de eerstgeborene aller creaturen. Of hoe je maar genoemd mag worden. Maar eerst Perzië. Eerst Poras. Eerst een breuk. En pas daarna verschijnt hij. En als hij verschijnt, verschijnt hij door de hulp van Michael en zijn engelen. Dat is de gemeente. Dus als deze eerstgeborene verschijnt, verschijnt hij samen met Christus, met de gemeente. En als hij zijn koninkrijk zal openbaren op aarde, zal hij dat doen samen met de gemeente. Want samen met de openbaring van de gemeente zal een einde gemaakt worden aan die breuk, zal ik maar zeggen. En wordt de breuk overwonnen, dan wel overbrugd, of wordt Perzië verslagen. Maar zo zeg ik het in beeldspraak. En weet je dat? Zou knap vinden als je dat meteen volgt, overigens, in dit hoge tempo. Maar ik beloof u dat we daar volgende keer nog op terugkomen. Maar dit is de enige boodschap in dit hoofdstuk. Namelijk, het komt allemaal, maar later. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het huiswerk wat ik u nou opgeef. Dat spaart mijn boel werk namelijk. Hè? Even optellen hoe vaak er staat dat Daniël op zijn gezicht viel, of dat hij in elkaar zakte, of dat zijn krachten aan hem ontbrak, en dat hij dan weer opgericht moest worden enzovoort. Dat kent u al, want dat zijn we eerder tegengekomen in voorgaande hoofdstukken. En hier staat het vele malen, het heeft precies dezelfde betekenis, namelijk hij is even weg en komt dan weer terug. Hij zakt in elkaar, maar hij wordt opgericht enzovoort. Nou, dat op precies hetzelfde, de onderbreking in het verhaal. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is de hoogste tijd. En ter wille van het onderwerp slaan wij dus nu ook maar 1 keer over. En hoop ik je over 4 weken weer hier te ontmoeten. Ja, dat hoop ik. Maar, ja. Goed. Zullen wij de Heer danken voor deze avond? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat wij in het licht van het Nieuwe Testament inderdaad deze oudtestamentische schriftplaatsen mogen leren verstaan. We mogen zien hoe u inderdaad uw verborgen dingen, uw verborgen werken wel degelijk hebt vastgelegd in uw woord. En we danken u dan dat wij inderdaad in het licht van het nieuwe verbond mogen wandelen. En niet alleen onderwezen worden dan door nieuwtestamentische geschriften, maar alsnog door deze oudtestamentische geschriften mogen zien dat alle dingen inderdaad zich afspelen in overeenstemming met het plan dat u gemaakt hebt. We danken u voor de zekerheid die we daaruit mogen putten. We mogen weten dat wat er ook gebeurt, dat niettemin u degene bent die de overwinning hebt behaald en die zult zorgen dat al uw beloften vervuld worden. We danken u te mogen weten dat u die gesproken hebt ook inderdaad bij machten bent om te doen wat u gezegd hebt. Zodat we mogen leven uit de beloften die u ook aan ons gedaan hebt. En mogen uitzien naar de vervulling zelfs van de betere beloften van het nieuwe verband. Wij danken u dan voor deze avond en bevelen onszelf bij u aan, Vader. Wilt u uw woord planten in ons gemoed en in ons hart, opdat het daadwerkelijk onze zielen zou zalig maken. Omdat we steeds meer zouden leven vanuit dat woord dat u ons gegeven hebt. En steeds meer onze verwachting en hoop zouden stellen op de toekomst, de vervulling van al uw beloften. En ook voor het heden ons vertrouwen zouden stellen op u die gezegd hebt dat u ons niet zou begeven en niet zou verlaten. Dat u voor ons zou zorgen en ons zou geven barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Wees u zo ons nabij, met uw genade, met uw kracht, om Christus wil. Amen. Hoofdstuk 10, waarin wij een beschrijving vinden van een hemelse verschijning, zoals er zo aardig boven staat. En daarover staat dan, geschreven vanaf vers 5, ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was gelijk een turkoois en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems. En zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper. En de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen en zij vloden om zich te versteken. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht. En er bleef in mij geen kracht overig en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem zijner woorden en toen de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En ziet een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner handen. En hij zeide tot mij, Daniel, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide hij tot mij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaafd om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw schots, zo zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam.